Wilhelmstad, waar gaat het over? Wat zijn kleurrobots? Ik dacht dan direct aan drones.
Het is eigenlijk een beetje drones op steroïden. Dus eigenlijk de volgende generatie van drones. Dus volledig autonome wapensystemen die volledig autonoom beslissingen nemen, doelwitten selecteren, maar uiteindelijk ook een doelwit dus selecteren en doden zonder enige menselijke controle. En dat is natuurlijk een bruchteffect voor ons.
Dus de drones die nu bijvoorbeeld in Jemen en zo, of waar dan ook zijn ingezet, die vallen daar niet onder de definitie? Of
nee, dus die killer robots waar we van spraken, die bestaan nog niet. Dus wat je nu al ziet, is eigenlijk een nieuwe generatie van autonome wapens, die al actief zijn in Jemen, in Afghanistan, in andere oorlogscontexten. Maar het grote verschil is dat daar eigenlijk nog altijd sprake is van een mens die de vinger op de knop houdt. En dus die van op afstand weliswaar, duizenden kilometers, het doelwit selecteert en uiteindelijk ook op de knop duwt om dan te doden. Maar je ziet dat er eigenlijk een evolutie gaande is, waar dat er eigenlijk steeds meer die mens uit de machine genomen wordt. We steven dus eigenlijk in een razendsnel tempo af op wapensystemen, waar dat eigenlijk gewoon de machine beslist over leven en dood.
En je zegt er ook, er zijn 12 landen zijn bezig met de ontwikkeling ervan. Minstens 12 landen?
12 landen waarvan het geweten is dat ze daarmee bezig zijn. Je weet natuurlijk nooit wat er achter de schermen gebeurt, maar landen als Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Israël, Zuid-Korea, de meeste grootmachten zijn
de
er allemaal wel.
De usual suspects zijn grote wapenproducenten. Ja. Ja. FN niet? Nee.
Bij mij weten nog niet, maar je weet nooit met FN.
En je hebt dan de Switchblade en dan heb je De Warmate, wat zijn dat?
Dat zijn voorbeelden van bestaande wapensystemen. Dus eigenlijk waar je ziet dat die autonomie steeds groter wordt, waar dat er eigenlijk de rol van de mens in dat targetingproces steeds kleiner wordt. Dus je hebt dan bijvoorbeeld...
Maar dat zijn wel concrete namen van bepaalde...
Dat zijn van producenten van Amerikaanse bedrijven.
Maar dat is een product, is de maker van de Warmate.
Ja.
Dus de Warmate is echt al een...
Dat wordt verkocht door de industrie.
En wat doet dat?
Dat zijn systemen die eigenlijk al deels autonoom zijn, dus die al in de lucht eigenlijk autonoom kunnen opstijgen, in de lucht een tijdje kunnen rondcirkelen en uiteindelijk dan een vooraf geprogrammeerd doelwit kunnen aanvallen. Maar het grote verschil daarbij is dat het eigenlijk semi-autonome wapens zijn, dus het is nog wel steeds de mens die op voorhand het doelwit selecteert.
Dus een tussenstap met een beperkte...
Absoluut, ja.
Ja, oké. En, want zegt ze gaan nog verder, omdat op lange termijn zou het kunnen zijn dat onze F-35, dat we die eigenlijk niet hadden moeten kopen.
Dat is een discussie natuurlijk.
Ik denk dat jullie dat sowieso een slechte zaak vonden.
We zijn geen voorstander van dat België nieuwe F-35's koopt, maar dat zie je ook in militaire middens, die discussie natuurlijk. De discussie momenteel gaat vooral over, als het dan gaat over de luchtmacht, moeten we nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen van de vierde of vijfde generatie, of zetten we meer in op die bestaande drones, maar opnieuw, dan gaat het over systemen waar dat de mens nog steeds de vinger op de knop ophoudt, dus de human in the loop in het jargon. Dus waar dat eigenlijk nog steeds, bijvoorbeeld in Amerika, in de woestijn, dat de Amerikaanse piloten nog steeds eigenlijk van op een scherm op duizenden kilometers dan de beslissing nemen over leven en dood. Maar dat zijn bestaande systemen en die discussie woedt natuurlijk volop. Maar deze discussie gaat eigenlijk over wat dan door heel veel experten de derde revolutie in oorlogsvoering wordt genoemd. Dus je had eerst buskruid, dan kernwapens en nu gewoon volledig autonome machines die zouden beslissen over leven en dood. En vandaar dat wij dan, we zijn lid van een internationale coalitie, de Campaign to Stop Killer Robots, die binnen de Verenigde Naties ook pleiten dan voor eigenlijk een preventief verbod op degelijke volledig autonome wapensystemen.
Ja, misschien een beetje een stoute vraag, maar ik vraag me af, is het niet veiliger om een machine een autonome beslissing te laten nemen in plaats van een mens? Ik zou me zo voorstellen, als we denken aan Jemen, dat er dan misschien minder kans is dat er steden vol burgers worden platgebombardeerd of ziekenhuizen en dergelijke.
Ja, dat is natuurlijk een argument van voorstanders en dergelijke systemen. Die beweren dat je eigenlijk een machine zo kunt programmeren dat je eigenlijk dat zij altijd een ethische beslissing zouden nemen. Maar nu een aantal bedenkingen daarbij van onze kant zijn. Ja, in eerste plaats natuurlijk dat je vragen kan stellen van ja, kan je ooit een zoiets als een ethische robot maken? Hoe doe je dat? Daar is vooralsnog geen duidelijk antwoord op. Maar vooral ook, dat zou impliceren of dat zou veronderstellen dat je eigenlijk op voorhand een systeem zo kan programmeren dat je op oneindig veel onbekende variabelen eigenlijk al kan anticiperen. Terwijl natuurlijk een oorlogscontext per definitie heel volatiel is, dat er eigenlijk vaak op het laatste nippertje, bij wijze van spreken, een burger voor een strijder kan springen en dat je dat eigenlijk onmogelijk al die duizenden scenario's op voorhand kan incalculeren.
Ja, maar bijvoorbeeld het systematisch bombarderen van burgerdoelwitten, ziekenhuizen, scholen, markten, zou je op die manier toch kunnen voorkomen, denk ik?
Ja, maar dat kan je ook al met de bestaande systemen. Daar heb je geen volledig autonome systeem voor nodig. Als je als militaire bevelhebber wilt vermijden dat er burgerslachtoffers vallen, dan geef je ofwel de instructie aan je piloten om geen hospitaal te bombarderen, of je zou het dan kunnen programmeren dat je geen hospitaal bombardeert in de robot. Maar dan is de vraag, kan je een robot eigenlijk op zo'n punt brengen dat zij eigenlijk steeds kunnen herkennen wat een hospitaal is en niet, zeker in oorlogscontext, in Syrië, in Jemen, in Afghanistan. Hospitalen zijn natuurlijk ook niet altijd als dusdanig gemarkeerd, zijn ook niet altijd heel herkenbaar, dus kan je in elke situatie kan je die eigenlijk vooraf programmeren. Experten, wij zijn daar natuurlijk niet alleen in. Wij zijn natuurlijk misschien een beetje een usual suspect. We zijn een vredes-NGO. Het is misschien geen grote verwondering dat wij daar geen voorstander van zijn. Maar we worden daar wel in gesteund door duizenden wetenschappers, door duizenden experten in het veld van robotica, artificial intelligence, die gewoon zeggen, het is onmogelijk om een robot zo te programmeren dat ze met al die scenario's rekening kunnen houden.
Wat ook een interessant aspect is dat, we zien dat ook met die drones, dat voor de oorlogsvoerders meer mogelijkheden geeft om alles afgerekt te houden.
Ja, het is natuurlijk vanuit dat perspectief, is het politiek perspectief, kan het interessant zijn natuurlijk. Dat zie je nu ook al met drones. Het risico op bodybags wordt kleiner. Maar dat is tegelijkertijd ook heel problematisch natuurlijk. Voor bewindsvoerders kan het interessant zijn, omdat je natuurlijk geen enkele politicus ziet graag bodybags van soldaten terugkomen. Maar dat dreigt eigenlijk een pervers effect te hebben in die zin dat je de drempel om oorlog te voeren, dat je eigenlijk gevoelig omlaag gaat. Ja. En dat je niet nog twee of drie keer gaat nadenken voordat
Vietnam
je...
Vietnam destijds is toch voor een stuk beëindigd door het protest van de jongeren en die zouden moeten gaan strijden en de veteranen die terugkwamen. Hè. Die technische evolutie hangt ook wel een beetje samen met... Het doet mij denken aan zelfrijdende auto's en zo. En wat dan interessant is dat er niet alleen academici daartegen zijn, maar ook bepaalde bedrijven. Leg dat eens uit.
Ja, absoluut. Dat zie je ook. Dus opnieuw, we zijn daar niet alleen met... we zijn lid van een NGO-coalitie, maar in die coalitie, die Campaign to Stop Killer Robots, zitten ook honderden wetenschappers, maar evengoed figuren uit de AI-wereld, de Artificial Intelligence. Omdat zij zich ook zorgen maken, Want dat is ook een heel belangrijk punt. Wij zijn natuurlijk niet tegen vooruitgang. Wij zijn niet... Die artificial intelligence die biedt tal van nuttige voordelen. De civiele toepassingen daarvan zijn... En civiele voordelen daarvan zijn legio. Dus daar zijn we zeker niet tegen. Dus we zijn ook niet tegen onderzoek in het civiele domein. Maar wat interessant is en opvallend is dat je eigenlijk topfiguren, topwetenschappers, industriëlen uit die sector ziet, die zich openlijk uitspreken tegen de militarisering, tegen militariseerde toepassingen, omdat zij ook bang zijn eigenlijk voor de reputatieschade die dat zou toebrengen aan hun civiele toepassing. En zo zie je bijvoorbeeld bedrijven als Google, DeepMind, waarvan de werkgevers zich verenigd hebben en de bedrijfsleidingen ertoe gedwongen hebben om eigenlijk openlijk afstand te nemen van dergelijke technologie. Of je hebt Amerikaanse AI-bedrijven, waarvan dat de CEO de ontwikkeling van killer robots een van de domste ideeën ooit heeft genoemd. Dus je ziet dat protest en die bezorgdheid breed gedeeld wordt en zeker niet alleen binnen de vredesbeweging.
Er is ook al blijkbaar gepeild naar de mening van de bevolking en die vinden het ook niet zo'n goed idee. Ik bedoel, die killer robots. Zeg daar iets over. Is dat op België of Europees gebied?
Dus afgelopen week is er eigenlijk vanuit die campaign to stop killer robots een peiling gepubliceerd in 26 landen, waaronder België. En daaruit bleek eigenlijk dat als je al die op het niveau van die 26 landen keek, dat 61% van de burgers in die 26 landen absoluut tegenstander is van de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke volledig autonome wapensystemen. Als je dan specifiek kijkt naar België, dan bleek dat er 63% van de bevolking geen voorstander is. En dat ligt in lijn met eerdere peilingen. Dat is niet de eerste keer dat we of anderen een dergelijke peiling doen. Dus bijvoorbeeld begin juli in 2018 hebben wij zelf een peiling laten uitvoeren. Dat was aan de vooravond van een parlementaire stemming hier in het federaal parlement in Brussel. Waaruit dan bleek dat 60% van de bevolking geen voorstander was. Eerder nog, dus in januari 2017, een peiling opnieuw die de campaign to stop killer robots liet uitvoeren, toonde dat 61% van de bevolking geen voorstander was. Dus je hebt eigenlijk over een periode van anderhalf jaar een heel duidelijke trend waar minstens 2/3 van de bevolking luid en duidelijk zegt dat ze geen killer robots willen.
Nu, uiteindelijk waar we dan op terechtkomen is de internationale actie en politieke actie. Er is blijkbaar al stemming geweest in het parlement in juli.
Ja. Absoluut. Dus er lopen eigenlijk momenteel, sinds 2018 al, wordt deze kwestie van killer robots besproken binnen de Verenigde Naties, dus in Genève. Dus het zijn eigenlijk diplomatiek proces, waar dat diplomaten uit meer dan 80 landen eigenlijk samen zitten om te kijken, hoe moeten we met deze nieuwe technologie omgaan.
Dat is dan internationaal wereldwijd.
Ja, absoluut.
Maar in juli dacht ik het federaal parlement, dus België.
Inderdaad. En dus in juli heeft het federaal parlement hier een resolutie aangenomen, waarin dat ze eigenlijk de Belgische diplomaten in Genève oproepen om daar echt een voortrekkersrol te nemen op internationaal niveau binnen de VN, om eigenlijk een proces op te starten, formele onderhandelingen die dan zouden moeten leiden tot een nieuw verdrag dat dan eigenlijk een preventief verbod op dergelijke killer robots invoert.
Zijn er bepaalde, was dat een unaniem?
Ja, we hebben daar lang aan gewerkt aan die resolutie, maar uiteindelijk is die kamerbreed aangenomen. Dat was dan uiteindelijk een resolutie die op initiatief van de N-VA is aangenomen. Dus kamerlid Peter Buysrogge binnen de commissie Landsverdediging. Dat was een resolutie die dan dus door de meerderheidspartijen is ingediend, toenmalige meerderheidspartijen, en gesteund door de oppositiepartijen. Dus kamerbreed aangenomen.
Dat is inderdaad wel interessant dat het vanuit de kant van de N-VA komt, omdat er dus België ook nog dat nucleair wapenverdrag, ik veronderstel dat je er ook van op de hoogte bent.
Absoluut. Ja.
Dat België daar dus die zaak helpen blokkeren heeft. Hè? En ik heb ook wel berichten gezien van we moeten realistisch zijn en zo, we moeten niet naïef pacifistisch zijn, maar dus op het gebied van die killer robots. Vinden ze dat het oorlogsrealisme dan effectief wel vraagt om die te verbieden?
Ja, dat is natuurlijk een interessante dynamiek dat je ziet binnen de huidige meerderheid. Dat het animo algemeen gesproken om richting ontwapening, om internationale ontwapeningsinitiatieven te steunen, dat beperkt is, zoals bij dat kernwapenverbod inderdaad uit juli 2017, dus ook een VN-verdrag. Dus dan is het natuurlijk wel dus te betekenisvol dat zelf die meerderheid toch luid en duidelijk zegt dat die killer robots een stap te ver zijn.
Ja. Ja, enerzijds is het federaal parlement is de resolutie gestemd geweest, maar anderzijds, je zegt de regering lapte de resolutie, dus het parlement stemt die resolutie goed, maar de regering lapte die aan haar laatst.
Ja, dus wat je eigenlijk in 2018 had, opnieuw dat VN-proces in Genève, zijn eigenlijk twee grote internationale bijeenkomsten, dus in april 2018 en in augustus 2018. Die resolutie van het parlement werd op midden juli 2018 aangenomen. En dus eind augustus was er dan opnieuw een diplomatieke bijeenkomst in Genève, waar dat ook de Belgische diplomatie aanwezig was. Je zag daar dus dat eigenlijk de inkt van die resolutie nauwelijks droog was en dat de regering eigenlijk al exact het tegenovergestelde deed. En dus weigerde zich bij een groep landen die expliciet aangaven dat ze onderhandelingen over een verbodsverdrag willen opstarten, dat ze zich expliciet weigerden om zich daarbij aan te sluiten, terwijl dat je een kamerbrede resolutie hebt die exact het tegenovergestelde vraagt.
Hoe verklaar je dat?
Ik denk binnen de de huidige buitenlandse zaken binnen de huidige context lijkt er toch een tendens, een trend te zijn om toch vooral te kijken wat de grote Europese bondgenoten doen en daar eigenlijk het karretje aan vast te haken.
Waarmee je eigenlijk bedoelt de grote wapenproducenten?
Absoluut,
Frankrijk,
ja.
Groot-Brittannië, de VS.
Dat is natuurlijk bijzonder jammer. Dus in het bijzonder omdat België eigenlijk wel een traditie heeft op het vlak van humanitaire ontwapening. Dus in het verleden zijn wij eigenlijk, we zijn natuurlijk een klein land, maar in het verleden heeft België eigenlijk een leiderschap rol opgenomen in het verbieden van clustermunitie, in het verbieden van antipersoonsmijnen en heeft daarmee getoond dat eigenlijk een klein land ook wel boven zijn gewicht kan boksen en dus ook wel moreel leiderschap kan opnemen in dergelijke discussies. En jammer genoeg is dit voorlopig niet het geval met killer robots, wat natuurlijk eigenlijk dus de verbazingwekkender is als je bedenkt dat het zijn systemen die we niet eens zelf hebben of plannen te kopen, dus ja. Eigenlijk zou het heel eenvoudig moeten zijn.
Solidariteit, laten we zeggen, met de Britten en de Fransen, die hebben het ook veronderstel
ik
dan?
Ik zou eerder dan over solidariteit spreken, zou ik eerder over geslaafdheid spreken. Kijken wat Frankrijk en Duitsland doen.
Maar wat hebben de Fransen en de Duitsers dan?
Zij stellen een alternatief voor, maar eigenlijk een flauw afkooksel. Dus wat zij voorstellen is een zogenaamde politieke verklaring. Dus een niet-bindend initiatief waarin landen zich tot een aantal algemene, vage principes verbinden.
Ook de Duitsers, dat is wel interessant natuurlijk, ja. Want die hebben toch wel een andere traditie sinds de oorlog dan...
Ja, de Duitse diplomatie is ook op dat vlak heel bizar en hinkt een beetje op twee benen, omdat als je kijkt naar de diplomaten in Genève, de Duitse diplomaten in Genève, die bevinden zich duidelijk in het anti-kamp, dus tegen nieuwe onderhandelingen, tegen nieuwe regulering, bindende regulering. Terwijl de huidige minister van, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, publiek al een aantal verklaringen heeft afgelegd dat hij eigenlijk, waarin hij zwart op wit stelt, dat hij die systemen wilt verbieden. Dus dat is een heel bizar schouwspel om te volgen.
Oké, maar daarmee, om dat te eindigen eigenlijk, daarmee is de kous nog niet af, want ik zie dat je schrijft dat in maart, in augustus 2019, verder besprekingen zijn van in het kader van de Verenigde Naties.
Absoluut. Dus wat wij vanuit die Campaign to Stop Killer Robots, dus dat is een internationale coalitie van bijna 100 organisaties uit 35 landen. Dus wat die coalitie eigenlijk beoogt, is het opstarten van formele onderhandelingen die moeten leiden tot een preventief verbod. Nu, we hadden gehoopt dat er eind vorig jaar al een mandaat zou gegeven zijn om die onderhandelingen op te starten. Nu, door allerlei redenen en door een beetje spoilergedrag van verschillende landen, waaronder België, is er nu eigenlijk gewoon tijd gekocht en slepen die besprekingen verder aan. Dus in 2019 inderdaad twee nieuwe rondes van besprekingen. Maar wij hopen dat uiteindelijk dan dat die besprekingen leiden eind dit jaar tot het afvaardigen van een mandaat om dan in 2020 onderhandelingen op te starten. Mm-hmm. Als het binnen de huidige context niet kan, want je opereert nu in een bepaald kader binnen de VN waar consensus vereist is, dus één land kan alles blokkeren. En als dus consensus niet mogelijk blijkt tegen het einde van dit jaar, dan zullen wij proberen om die kwestie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te halen, waar dat eigenlijk een gewone meerderheidsregel geldt en waar dat je dus via een eenvoudige meerderheid een onderhandelingsmandaat kan afvragen.
Wat was de houding eigenlijk van Nederland, een andere kleine Europese staat?
Een soort gelijk eigenlijk als België, dus die hebben zich aangesloten bij het Frans-Duits initiatief rond een niet-bindende, vage politieke verklaring, die eigenlijk meer van hetzelfde belooft.
En waren er dan Europese landen die wel voor duidelijke actie?
Absoluut, ja. Je hebt landen als Oostenrijk, Ierland en nog een aantal andere landen die eigenlijk zich in de kopgroep bevinden van de landen die onderhandelingen willen starten. Dus Oostenrijk was bij een klein groepje landen die het initiatief al hebben genomen in augustus om een formeel onderhandelingsmandaat voor te stellen om dus zo'n verbodsverdrag te onderhandelen. Nu, wat je ziet is momenteel dat degelijk initiatief door plus minus 100 VN-lidstaten gesteund wordt. Dus die meerderheid binnen de VN ligt voor het grijpen. Voorlopig proberen we het natuurlijk via het huidige kader waar consensus vereist is. Maar als dat niet niet mogelijk blijkt, dan zijn er andere diplomatieke wegen.
Oké, dank u wel, Willem Staes van Pax Christi, om het over de killer robots te hebben. Jullie volgen dat verderop. En dan zien we misschien later dit jaar, want er is dus maart, augustus, verdere actie verwacht. Dank u wel.